Ja, dat zie ik bij Mercedes bij wijze van spreken niet snel gebeuren. Dat Antonelli gewoon de helft van het seizoen Verstappen om zijn oren rijdt of zo.
Die wordt afgebroken. Net als dat Tsunoda dat wordt.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Hoe dicht zit Verstappen op een overstap naar Mercedes? Kunnen we ons opmaken voor een interne titelstrijd bij McLaren? En welke rookies blinken eigenlijk uit, nu we bijna op de helft van het seizoen zitten? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Matthijs Nijhuis, aan tafel verslaggever Gerard Bos en coureur Jeroen Blekemolen. Hey jongens, de GP van Oostenrijk, er is genoeg om na te bespreken, denk ik. Misschien wel het meest opvallende of het meest spraakmakende, gebeurtenis, de uitvalbeurt van Max Verstappen. Na de race toonde hij zich opvallend rustig, eigenlijk heel relaxed. Hij leek er niet zo mee in te zitten. Had meteen zoiets van, ja, kan de beste overkomen. Antonelli treft geen blaam. Hoe denk je dat het komt, Jeroen?
Je kan op meerdere manieren uitleggen. Hij heeft sowieso, beginnen bij het begin, hij heeft 77 keer achter elkaar in de punten gekomen. En dat is natuurlijk bizar. Aan de finish gekomen, altijd. Ja. Hij levert altijd. En hier kon hij helemaal niks aan doen. Ik denk dat hij respect heeft voor Antonelli. En dat is knap, want Antonelli is gewoon een broekie. Een jong ventje die daar zit. Maar Verstappen heeft wel het respect voor hem. En die denkt ook, oké, wat is er gebeurd? Hij wist niet precies wat er gebeurd was. Moet het natuurlijk ook eerst terugzien. Antonelli zei natuurlijk meteen van, mea culpa, dat was gewoon helemaal op mij. En een beetje gelaten. Hij is volwassen. Ik denk dat het hem ook minder interesseert dan een paar jaar geleden, dat hij een keer niet finished.
Ja, want toen, dan zou ik misschien kunnen verwachten dat hij echt woedend uit de auto stapt en meteen verhaal gaat halen bij Antonelli van wat doe je nou?
Ja, absoluut. Verstappen is een coureur die natuurlijk normaal, als het niet naar zijn zin gaat, en dat is een goede eigenschap denk ik voor een wereldkampioen, dan ga je er vol bovenop. En nu was hij gewoon van, het is wat het is, zoals hij dat zelf vaak zegt. En ook een beetje, ik denk ook de gelatenheid is ook dat het kampioenschap wel gevaar is, zeg maar. Dat schip is weg.
Ja.
Ja, dat speelt wel mee. Hè? Want als hij nu bij wijze van spreken op gelijke hoogte had gestaan met Piastri en op deze manier eruit wordt gerost. Ook al doet Antonelli dat niet bij wijze van spreken met opzet, zoals niemand dat doet. Maar ongelukkig enzovoort. Maar dan was het denk ik wel anders geweest, hoor. Als hij bovenaan had gestaan nu en het spannende titelstrijd. Precies wat Jeroen zegt, dat gelaten, dat komt toch omdat hij toch wel weet, kampioenschap. En ook omdat het Antonelli is, denk ik. Want als George Russell dat was geweest, dan had ik het nog moeten zien.
Goed punt ook, hè? Want je gaat met elkaar om op een bepaalde manier. Ja. En ik denk dat die Antonelli is gewoon wel, ondanks dat hij ook weer in een andere fase van zijn carrière zit, een stuk jonger is. Ja. Het zijn wel gewoon vrienden.
Ja, dus een beetje vergevingsgezind richting Antonelli. Juist omdat hij zo jong is.
En Max zei het na de race ook, we maken allemaal fouten. Ja. Ook Max heeft wel eens een fout gemaakt. Grosjean Monaco. Eerste bocht. Ja. Dat kan ook gebeuren.
Ja.
En dit was ook gewoon in mijn optiek een hele stomme fout van Antonelli. Maar dat kan gebeuren. Mm-hmm. Dan is hij niet meteen een slechte coureur. Of hij doet het ook niet met opzet.
Nee, het is gewoon ongelukkig. En dat weet Max Verstappen wel op juiste waarde te schatten. Alleen dus wel met al die dingen die we net hebben gezegd. Dat maakt het wel wat makkelijker om dit te accepteren uiteraard. Dus maar goed, het was wel heel opvallend gelaten, hoor. Ook nog even zwaaien en zo naar het publiek. Zo, jongens, zo gaan die dingen soms. Hè. Terwijl het voor hem toch uitzonderlijk is dat hij een race niet finisht. Dus het zegt veel, inderdaad.
Ja. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen dat hij misschien zijn toekomstige teamgenoot een beetje tevreden wil houden. Want dat was natuurlijk wel in aanloop naar de race het gesprek van het weekend. George Russell die zegt dat er wel degelijk gesprekken zijn tussen Mercedes en Verstappen. Hoe kijken jullie daarnaar? Is dat iets wat we nu echt serieus kunnen gaan verwachten voor volgend jaar?
Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik heb wel eens gezegd, ik denk dat hij naar Aston Martin gaat. En daarvoor zei ik denk dat hij naar Mercedes gaat. Uiteindelijk was ik er redelijk van overtuigd dat hij misschien wel bij Red Bull zou blijven. Omdat je uiteindelijk toch niet weet wie volgend jaar echt goed is. Maar goed, aan de andere kant, je kunt de heus achter de schermen wel wat ontwikkelingen meekrijgen. Sowieso van je eigen team natuurlijk, je weet wel hoe dat gaat. En misschien ook van concurrenten. Dus de Verstappers weten heus wel wat er te koop is, zeg maar, voor volgend jaar. En dan hoor je wel eens wat via. Ik niet persoonlijk, maar soms dan krijgen we wel eens dingen tot je. En dan denk je, als je alles bij elkaar optelt, dat het vast geen toeval is, die geruchten met Mercedes. Dus ja, als mensen toch hun geld ergens willen opzetten, zou ik het dan toch maar op Mercedes zetten, inderdaad.
Ja, is dat zo je doen?
Ja, goed, er is maar één iemand die het echt weet. En dat is Verstappen zelf. En de mensen die natuurlijk betrokken bij die hele deal, Toto Wolff. Natuurlijk wordt er gesproken. Maar er werd 2 jaar geleden ook gesproken.
Ja.
Het is niet zo, er werd 5 jaar geleden ook gesproken. Je zou stom zijn als Mercedes dat je niet met Verstappen gaat praten. En Verstappen heeft de keuze, maar die denkt ook logisch na. Dus die praat ook gewoon met iedereen. Of niet met iedereen. Hij gaat niet met Sauber of Haas praten. Maar het is een logisch gevolg. En dat willen ze natuurlijk allemaal achter gesloten deuren houden. En dat is ook logisch, want anders wordt het natuurlijk 1 grote chaos.
Ja,
ja, maar roepen, hè, er wordt gesproken. Ja, dat is natuurlijk makkelijk, want er wordt altijd... ik bedoel, als bij wijze van spreken de teamleiding van Haas Max vraagt... hoe is het ermee en wat zijn je plannen voor volgend jaar? Ja, hebben ze dan ook gesprek over de toekomst? Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij daar dan maar gaat rijden natuurlijk. Nee. Dus ik bedoel, gesprekken, dat is zo'n breed begrip. Die zijn er altijd, wat Jeroen ook zegt. Die waren er altijd en die zullen er ook altijd zijn. Maar het gaat nu wel een kant op dat je denkt... het wordt wel concreet over een overstap, voor een overstap. Dus ja, of het dat ook zo gaat zijn... ja, dat zal de toekomst uitwijzen uiteraard.
Ja. Want het is natuurlijk, hij kan bij Red Bull blijven. Aston Martin heb je al even genoemd. Jeroen, waarom is Mercedes nou eigenlijk de meest vooraanstaande kandidaat om Verstappen te tekenen, mocht hij een overstap maken?
Nou ja, eigenlijk omdat je, als je kijkt naar de vorige grote motorenwijziging, reglementswijziging, toen kwam Mercedes echt bovenaan uit het lijstje.
Ja.
En die hebben toen jarenlang gedomineerd. Ja, is dat dan garantie voor de toekomst? We kennen de spreuk die je vaak hoort. Nee, eigenlijk ook niet. Dus het is moeilijk, maar bij Red Bull rommelt het wel. Er komt een Ford motor. Daar is ook veel om te doen geweest. Dus ik kan me zo voorstellen dat je het hele platform van Mercedes iets stabieler vindt. En daarbij zal Toto Wolff echt zijn best doen.
Ja.
En die zal ook echt laten zien van, hey, kijk, maar dit zijn we aan het doen. En natuurlijk niet de exacte details, want hij kan ook niet alles laten zien. Maar wel een beetje het beeld schetsen van, hier werken we naartoe.
Maar je creëert misschien ook wel een nieuwe dynamiek. Hè? Voor Max zelf misschien wel. Hè? Ik denk niet dat hij dat nodig heeft hoor. Die is heus wel gemotiveerd genoeg. Maar het zou wel weer even een nieuw elan zijn. Hè? Een ander team, een andere omgeving. Nieuwe commerciële mogelijkheden voor zover nodig. Kan ook altijd helpen. Hè? Ik bedoel, Mercedes heeft natuurlijk in hem dan ook iemand met een bekendheid.
Ja.
En nog los van het race technische, zeg maar, de sportieve prestaties. De hele Formule 1 kan erdoor opgeschud worden. Want ja, als Max naar Mercedes gaat, dan moet waarschijnlijk George Russell ergens anders naartoe. Gaat hij dan naar Red Bull, Cadillac misschien wel, weet jij veel. Dan gaat er van alles gebeuren in die sport natuurlijk ook. Dus het kan wel voor een hele mooie dynamiek zorgen als er wat gebeurt op dit vlak met hem.
Ja, en dan het feit dat Mercedes in het verleden natuurlijk wel echt een rivaal was van Max Verstappen. We kennen allemaal het seizoen van 2021 nog. Zou dat enigszins schuren bij het maken van een contract? Of bij het komen van een samenwerking tussen beide partijen?
Nee, zeker niet. Ze zitten allemaal veel in Monaco. Ja. Toto Wolff, Verstappen. Jos gaat ook goed met Toto Wolff. En Vermeulen ook trouwens. Weet je, dat zijn gewoon... Dat maakt helemaal niet uit. Ik denk dat het ook, eigenlijk wat Gerard zegt... Ik denk dat het ook voor Verstappen wel weer verfrissend kan zijn... dat je in een ander team terechtkomt. En het is ook wel mooi als je gewoon 4-voudig wereldkampioen bent. En dat wordt geen 5-voudig wereldkampioen, denk ik, dit jaar helaas.
Nee.
Maar dan is het ook wel lekker als je een overstap kan maken. Net zoals dat de andere grootheden eigenlijk uit het verleden dat vaak hebben gedaan.
Ja, ja, misschien is het gewoon ook een keer op, hè, bij Red Bull. Ik bedoel, er zijn ook allemaal mensen weg en zo. Ja, dat is natuurlijk al eerder zo. Maar ergens komt er een punt, dan komt alles bij elkaar. Hè. Mensen die weg zijn, de resultaten die tegenvallen, onduidelijkheid over Ford. Ik vul het nu even zelf in natuurlijk. Maar zo kun je alles bij elkaar optellend, kun je tot de slotsom komen van misschien moeten we een deurtje verder kijken.
Ja. Oh. Nou ja, waar Verstappen in Oostenrijk zonder punten naar huis ging, heeft McLaren gewoon opnieuw een 1-2'tje weten te boeken.
Ja.
Een hele grote nieuwe slagpunten voor hun. Norris die won de race. Eigenlijk heel knap vanaf pole position. Heeft natuurlijk wel dat gevecht met Oscar Piastri gehad. Terwijl hij eigenlijk 2 weken terug in Canada ging het nog allemaal helemaal mis voor hem. Hoe kan het dat hij nu ineens weer zo bovenaan staat?
Ja, Canada foutje kwalificatie. Dan sta je niet vooraan. En dan is de hele race anders. De snelheid was er wel in Canada. Uiteindelijk was hij ook voor Piastri geëindigd. Had hij er niet tegenaan gereden. Ja. Dus het is, zit bij Norris gewoon in de fouten die hij nog maakte af en toe. Of die hij weer maakt. Want volgens mij maakte hij in het verleden misschien nog wel minder fouten. Maar nu met soms onder druk maakt hij ze wel. Piastri is vrij cool. Die had een beetje pech hier in de kwalificatie in Oostenrijk. Dat hij net even van zijn gas moest met de gele vlag. Mm-hmm. Had hij er misschien ook gestaan? Ik denk het niet hoor, want Norris was wel heel sterk. Mm-hmm. Dus het is een beetje dubbel. Maar het is wel mooi. Die twee die zijn wel aan elkaar gewaagd.
Ja, ja en hij is echt van zero naar hero. Hè? Ja. Het verschil kon niet groter zijn, het contrast. Maar misschien was dat ook wel het dieptepunt van dit seizoen in Canada voor Norris. Uitvalbeurt, nog een grotere achterstand, eigen fout. Het was helemaal niks eigenlijk natuurlijk dat weekend. En dit was alles wat je wil. Het was in elke sessie het snelste waarin hij meedeed. Dus op alle vlakken gewoon de beste. En misschien had hij wel, is er wel wat van hem afgevallen. En dat we nu dan toch de oude Norris weer zien. Zoals hij zelf ook zei, hè, op de boordradio toevalligerwijs. Dus ja, misschien komt het dan toch nog goed. Hij kan natuurlijk wel een potje racen. Dus, en hij start ook vanaf pole. Dus dat geeft hem misschien ook wat vertrouwen. Hij hoeft niet op jacht naar Piastri. Dat scheelt dan ook. Want wat Jeroen zegt, waar je dan kwalificeert, dat zie je met Max toch ook. Want ik bedoel, het is niet zijn schuld dat hij als zevende start. Max had pech met die gele vlag van Gasly. Maar daardoor start hij als zevende. Als hij niet als zevende start, komt hij ook niet in deze melee terecht met Antonelli. Dus je ziet maar hoe belangrijk het is dat hoe verder je vooraan staat, hoe meer je uit de problemen kunt blijven en hoe makkelijker je eigen race kunt rijden. En dat kon Norris gisteren ook.
Ja. Ja, zijn eigen race rijden en daarbij ook racen met zijn eigen teamgenoot. Dat werd zelfs over de boordradio werd dat een beetje aangemoedigd van goh, hoe kunnen we eigenlijk onze eigen teamgenoot inhalen op de baan, langs de baan met de undercut. Ze mogen echt tegen elkaar racen bij McLaren, zo lijkt het. Is dat een handige strategie, Jeroen? Zeker ook als toch titelrivaal Max Verstappen uitgevallen is. Moet je dan niet gewoon maximaliseren en zorgen dat je zoveel mogelijk punten meeneemt?
Ja, het is handig voor ons, want het is genieten. Ik heb echt genoten van dat gevecht, met name in die eerste stint, zeg maar. In het eerste deel van de wedstrijd. Ja. Maar als team is dat natuurlijk helemaal niet handig. Op een gegeven moment begon Leclerc zelfs weer in te lopen, terwijl die twee McLaren zoveel sneller waren. Maar ze waren zo vol in gevecht. Dus nee, ja, ik zou een soort van afspraak maken toch wel. Van jij ligt uiteindelijk na bocht 3 op kop. En dat is hem dan ook. Dan blijven we zo rijden. En dan gaan wij het plan maken wanneer je binnenkomt. En als je, dat hebben we ook gezien, als je dan te lang doorrijdt, bijvoorbeeld wat Piastri deed, dan heb je ook een gat. Dus je kan zelf bepalen, hè, we halen de leider als eerste naar binnen, dan vervolgens de tweede en dan blijft de volgorde hetzelfde. Ja. En dat was eigenlijk dat zou ik als teambaas doen. Maar ik geniet ervan dat ze het niet doen.
Ja, als teambaas zou je dat doen inderdaad. Dat snap ik. Maar Jeroen, je bent zelf coureur. Piastri zou daar toch nooit mee akkoord gaan. Die zou dan toch denken, hallo vrienden, ik sta bovenaan in het WK. Dan moet ik naar bocht 3 al de rest van de race maar achter Norris aanrijden. Terwijl ik misschien wel sneller ben. Dat zou je nooit doen. Of denk je van wel?
Ja, er zijn heel veel coureurs die dat wel altijd hebben gedaan. Ja, André Stella, die daar...
Ik zie het Piastri niet doen op een moment.
Ja, maar zo'n Stella, die deed dat in de tijd van Ferrari ook. Toen was het altijd Barrichello, Irvine, die moest achter Schumacher blijven. Ja. Ook al stond hij was al bijna kampioen. Nee, maar we gaan eerst.
Klopt. Dus, maar dat is wel, dat is Barrichello, Irvine ten opzichte van Schumacher. Hè? Dit is eigenlijk twee gelijkwaardige. Piastri en Norris, dat is toch... Ik bedoel, als ik Piastri was, zou ik denken, ik ben niet minder dan Norris, weet je wel. Dus waarom moet ik daar...
Ja, het grappige is, tussen deze twee coureurs, ze zijn allebei heel goed. Maar ze maken allebei... Norris die maakt gewoon af en toe te veel fouten. Maar die is sneller, denk ik, dan Piastri in de basis.
Ja. Ja.
Alleen het zijn net die foutjes waardoor hij achter komt of terecht komt.
Ja.
Piastri is wel heel constant. En die maakt misschien minder fouten. Maar die mist misschien net nog die laatste paar honderdste. Maar ja, dat maakt het wel heel erg boeiend.
Ja, het wordt een boeiend schouwspel, sowieso.
Ja, die gaan nog elkaar raken dit jaar. Dat kan niet anders. Het scheelde nu al weinig in bocht 4.
Zeker.
Ja. Maar dat gaat nog gebeuren.
Ja. Ja.
Ja, en dan verder. Er zijn ook heel wat rookies die zich hebben laten zien dit weekend. Bortoleto heeft zijn eerste punten gescoord natuurlijk in de Formule 1. Die eindigt op de 8e plaats. Kimi Antonelli, dat hebben we al even genoemd. Die ging natuurlijk af in de 3e bocht. Die nam Verstappen mee van de baan af. Gabriel Bortoleto, 8e plek. Hoe knap is dat in een Sauber?
Ja, heel knap, denk ik. Hè. Hij heeft gewoon. Het is een van de minder auto's in het veld. Ze zijn wel beter geworden. Dat moeten we ook erkennen. We dachten allemaal, Audi is alleen maar bezig voor volgend seizoen, voor de nieuwe reglementen. dat lijkt mee te vallen. Want die auto heeft een paar upgrades gehad en die gaat echt goed.
Ja.
Maar ook die jongen. Kijk, in het begin van het seizoen was die auto echt slecht. Toen hoorde die auto gewoon Q1 eruit en achteraan te staan.
Mm-hmm.
En ook als je toen gewoon een beetje door de regels heen las, dan zag je dat hij al snel was. Dat hij voor Hulkenberg stond af en toe. Dat hij ook goede wedstrijden reed. Met name kwalificatie reed hij een paar keer heel sterk. Dus eigenlijk is hij het hele seizoen al gewoon goed bezig. Op een paar kleine foutjes. Nou, maar goed, dat maakt een Antonelli ook. En dat maken anderen ook.
Ja,
ja nee. En het was een mooie dag voor de Bortoletto fanclub. Dus bij Allard Kalven en bij mij ging de vlag uit. Jeroen is ook lid geworden inmiddels.
Ja, ik was het al hoor. Daarom. Ik vond ook, hij komt uit de Formule 2. En ik was erg onder de indruk vorig jaar hoe hij dat kampioenschap naar zich toe wist te trekken. En dat was heel close met Hadjar. Maar uiteindelijk... In het begin zat hij er nog niet helemaal, maar het was een rookie. En uiteindelijk tweede seizoenshelft zo sterk. En in het begin zat hij er ook al af en toe bij, nog niet constant genoeg. Maar uiteindelijk, Formule 2 was hij vorig jaar ook fantastisch. En ik denk ook niet met de beste auto.
Nee, dat klopt inderdaad. En dat zie je nu natuurlijk ook. Hij krijgt zijn auto onder de knieën. Dus dan Formule 1 moet je nog meer je best voor doen natuurlijk. En dat lukt hem dus ook. Van een slechte auto die beter wordt en daar zelf ook beter mee gaan rijden. Het zou mij niet verbazen, want laten we eerlijk zijn, de rookie van de eerste seizoenshelft, hè, want we zijn bijna op de helft, is natuurlijk Hadjar in mijn beleving. Maar het zou me niet verbazen dat Bortoletto straks de rookie van de tweede seizoenshelft wordt, hoor, op deze manier.
Want Jeroen, als we die prijs nu zouden moeten uitdelen, rookie van het jaar, wie valt er dat in de prijzen?
Ja, het zou close zijn, denk ik, tussen Bortoletto en Hadjar, als ik eerlijk ben. Hadjar natuurlijk een fantastisch seizoen tot nu toe gedaan. Dan is wel in één keer Liam Lawson die er dan weer voor staat nu.
Ja.
Ook mooi. Ook wel weer een aparte twist in het hele Formule 1 verhaal. Maar ja, oké, ik zou denk ik ook Hadjar kiezen. Maar Hadjar had ook een betere auto het hele seizoen. Dus wat Bortoletto heeft laten zien is echt wel indrukwekkend. En dat deed hij vanaf het begin.
Ja, en dat weet jij als geen ander. Moet je kijken wat voor vertrouwen dit een coureur geeft, jongens. Zo'n resultaat. Hij reed ook vol vertrouwen rond. Het is niet dat hij... Toevallig omdat er allemaal mensen voor zijn neus wegvallen en dat hij ineens in de punten rijdt. Hij heeft het zelf afgedwongen. Goed weekend gehad. Dus dat belooft veel voor de rest van het seizoen. Hoor.
Ja, ik blijkbaar op de radio. Hè, van, toen hij achter Hulkenberg terecht kwam. Ook. Van hey, gaat hij zo nog even aan de kant? Dus was het team wel heel direct. Van ja, je moet eerst maar eens in de DRS komen.
Ja.
Maar wel gewoon bezig met hoe ga ik naar voren komen? Wat heb ik nodig? Gewoon vragen. Hij durft gewoon te vragen aan het team. Van ik wil dat plekje hebben.
Ja, en het zijn ook circuits die ze ook allemaal kennen. Hè, die rookies nu inmiddels. Ze zitten in zo'n lekkere flow van Europese circuits. Die ze allemaal vanuit Formule 2 kennen. Dus dat zelfvertrouwen plus goede resultaten. Ja, dus die gaan we nog wel zien.
Ja. En als ik dan even voor Antonelli mag spreken. Want die heeft natuurlijk wel deze fout gemaakt. Maar die heeft tegelijkertijd ook al op het podium gestaan. Heeft de sprintpool gepakt.
Ja.
Waarom doet hij niet mee voor deze prijs?
Naar mijn mening omdat hij gewoon langzamer is dan Russell. En dan kun je zeggen, Russell heeft ervaring. En je kunt allerlei dingen noemen waarom die daarachter hoort te staan. Maar... ik vind als je echt van niveau Verstappen bent, dan had je er nu al vaak voor gestaan. En dat lukt hem niet.
Hm.
Maar je ziet hem wel groeien. Met even een dieptepuntje dan in Oostenrijk. Maar je ziet hem wel. Ik zie hem steeds beter worden. En het is echt wel een jongen voor de toekomst.
Ja, ja, over zijn kwaliteiten natuurlijk geen twijfel. Dus, maar ik ben wel benieuwd als hij bijvoorbeeld samen met Verstappen bij Mercedes zou rijden. Hè, dan... je denkt dan wel eens terug aan bijvoorbeeld Leclerc als jong talent bij Ferrari met een viervoudig kampioen in Vettel als teamgenoot. Dat was ineens was dat zeg maar gelijkwaardig. Leclerc soms beter wel.
Ja.
Maar dat zie ik bij Mercedes bij wijze van spreken niet snel gebeuren. Dat Antonelli gewoon de helft van het seizoen Verstappen om zijn oren rijdt of zo.
Die wordt afgebroken. Net als dat Tsunoda dat wordt.
Dat denk ik ook.
Het kan gebeuren. We hebben eigenlijk... Ja. al gezegd dat het misschien wel dat de kans best wel aanwezig is, maar dat zou voor Antonelli geen goed nieuws zijn.
Nee.
Al zou je die natuurlijk wel altijd houden als je Mercedes bent en Russell niet, als je moet kiezen, toch?
Ja, ik zou hem houden.
Ja, ik ook.
Ja. Ja.
Mm.
Dus dan hebben we dat bij deze even besloten.
Een andere nieuwkomer, bij hem gaat het niet zo voor de wind. Franco Colapinto, die had ook weer een moeilijke race in Oostenrijk. We gaan even luisteren naar een boordradio van Oscar Piastri over Franco Colapinto.
It's still very fun, but we have all these years later, huh?
Nou ja, zoals je hoort, Piastri was niet onder indruk. Wat denken jullie van het seizoen van Colapinto?
Ja, valt toch tegen, hè? Valt toch vies tegen. En Ja, het is moeilijk zeg maar in te schatten hoe dat dan kan. Want vorig jaar deed hij het best goed bij Williams. Maar was dat dan geluk? Ik kan het me haast niet voorstellen. Want hij was beter op in sommige races dan Albon. Terwijl Albon dit jaar weer beter is dan Sainz. En Sainz is toch ook geen pannenkoek. Dus hij kan heus wel, maar dat komt er op een of andere manier niet uit. Bij Alpine, is dat dan de druk? Is dat de auto die hem niet ligt? Misschien was het toch een soort van hype. Want ja, aan het einde van het vorige seizoen had hij ook wat crashes.
Ja, zeker.
En nu loopt het ook niet. Dus hoe zit het in zijn hoofd? Gaat het allemaal goed met het zelfvertrouwen? Ja, je zou bijna zeggen, zet doen er maar weer in. Maar daar kun je over discussiëren natuurlijk.
Ja, ik zie hem niet als een betere dan doen. Nee. Vanaf het begin af aan heb ik dat eigenlijk niet gezien. Ik vond hem in de Formule 2 ook, net als doen overigens, gewoon goed. Maar niet uitmuntend, niet erboven uitschieten. Zijn debuut was natuurlijk heel goed, hè, van Colapinto. Laat dat wel weten. Maar daarna, die zoveel stuk gereden heeft, die zoveel fouten gemaakt. Toen werd het serieus. Vaak in zo'n eerste weekend dan... Ja, je laat het maar een beetje gaan. De verwachtingen zijn laag, want ja, het is je eerste race. Maar toen het echt moest gebeuren, gebeurde het niet. En ja, ik vind hem nu ook niet supersterk. Die jongen kan echt wel wat. Maar het is er niet eentje voor mij voor de toekomst om wereldkampioen te worden.
Nee, maar weet je wat dan een mooi opvallend verschil is wat met de binnenschiet? Als je dat vergelijkt met Oliver Berman. Mm-hmm. Die was vorig jaar ook, werd ook voor de leeuwen geworpen. Deed het ook hartstikke goed. Ging toen hij nog een keer in mocht stappen, toen als vervanger van Magnussen, Brazilië, ging het helemaal mis. Had hij een heel slecht weekend. Dus dan denk je ook van, oké, dat zie je wel. Als de druk toeneemt, dan wordt het misschien niks. Maar als je ziet hoe die zich bij Haas presenteert en hoe die presteert en hoe die rijdt. Ik bedoel, als je dat vergelijkt met Colapinto, dan laat Berman wel zien dat hij toekomst heeft in Formule 1 en Colapinto niet.
Ja, dan is het nu alweer tijd voor de drie stellingen. Nou, we hebben het al even besproken. Bij Alpine, Jack Doohan, die moet gewoon terug in die auto gezet worden. Wat denken jullie?
Ik zou het nu niet meer doen, want je hebt hem al afgeserveerd. Maar ik zou het wel leuk vinden, want ik ben ook wel een beetje fan van Doohan.
Verdient hij een tweede kans?
Ja, alleen die krijgt hij niet meer. Dat is ook zo hard als deze sport is. Hij zal nu verder moeten gaan kijken wat hij misschien op andere vlakken van de autosport kan doen. Maar Formule 1 zal hij niet meer gaan rijden. Maar het is een jongen die echt wel talent heeft. Net als Colapinto. Ja, allebei gewoon goed en niet uitstekend.
Ja, ik ben het ermee eens. Zet hem er maar gewoon in, want dit is ook een gebed zonder einde. Wordt niks meer met Colapinto helaas. Dus dan maar beginnen zoals je begonnen bent. Hij had net de smaak te pakken, hè, doen. Maar goed, het was ook maar een race, maar toch. Dus het zal wel niet gebeuren, maar het zal wel terecht zijn.
Tja. Dan George Russell, die rijdt volgend jaar bij Red Bull.
dat is ook nog zoiets, hè. Ja. Stel je voor het Verstappen naar Mercedes gaat, inderdaad. En dan gaat Russell weg, hebben we net beredeneerd. Gaat hij naar Red Bull? Ergens past hij er niet bij of zo, vind ik. Want Red Bull, brani, een beetje brutaal... Goed.
Ik denk het ook niet.
Maar ja, wat moet hij dan? Hè? Dan
Cadillac is misschien helemaal geen...
Als je Cadillac bent, dan zou ik lekker wachten. Mensen zeggen ook van waarom wat duurt het allemaal lang? Ja. Hè? Ze kunnen toch Bottas en Perez vast... Maar als je Cadillac bent, ga je toch wachten wat er met George Russell en Max Verstappen zo gebeurt eventueel. Waarom zou je haast maken? Als je Cadillac bent, heb je het voor het uitkiezen. Joh, lekker rustig aan, lekker wachten. Zou ik ook doen. Maar dat zou misschien ook wat, als ik Cadillac was, ja dan... Ja. Maar als ik George Russell was, zou ik dat dan weer niet doen. Maar...
Nee, ja, het is moeilijk als Russell wel weg moet bij Mercedes. Ja, wat ga je dan doen? Het is voor hem ook een moeilijke keuze. Ja. Wat is een goede auto? Wat is het goede team voor de nieuwe reglementen? Is het Red Bull wel of niet? Het lijkt het denk ik in mijn optiek niet te worden. Maar ja, dat weet je ook niet. Je kan het gewoon niet voorspellen.
En het is Formule 1. Hè? Je kunt niks uitsluiten. Ik bedoel, je zag het vorig jaar met Sainz. Ineens kwam Alpine om de hoek, omdat Briatore dacht van, oh, maar dat is ook wel een goede coureur, die kan ook wel bij ons rijden. Dus het kan ook zomaar zijn dat als Russell beschikbaar komt, dat iemand als Briatore denkt van, oh, maar die kan ook wel bij ons, joh. Zetten we die naast Gasly. Ik bedoel, je weet het niet, alles kan. Hij zou ook wel ergens, zou die ook wel bij Aston Martin passen, maar ja, goed dan. Hè?
Ja, moet daar weer iemand schuiven.
Ja, daarom. Ik ben benieuwd, maar hij vindt heus wel een plek. Dat lijkt me wel.
Oké. En tot slot, ja, in het verlengde van die interne strijd bij McLaren, de Papaya War, zoals sommige mensen het nu al noemen. Norris en Piastri, die daar elkaar van de baan in Silverstone.
Oh, Jeroen.
Ja, kan zomaar. Ja, ik bedoel, dat kun je bij het wetkantoor misschien op inzetten in Engeland de komende week. In Londen ergens, dat geloof ik wel. Maar ja, het kan. Het is zeker niet onmogelijk dat dat gebeurt, ja.
Ja, ja, ik denk het niet. Althans, hè, want de stelling is in Silverstone. Dus dat denk ik niet. Maar wel later in dit seizoen, inderdaad.
Dat is onvermijdelijk.
Ja, dat kan niet goed gaan. En het hoeft nou niet eens dat ze, zeg maar, dat ze elkaar moedwillig of uit pure frustratie of zo van de baan rossen. Maar het kan ook op heel ongelukkige manieren. Dat kan ook. Dat je net even de grens overgaat in een verder sportief gevecht. En net even dat de een de ander een lekker band bezorgt of zo. Of een voorvleugel eraf. Noem het maar op.
Ja, kijk naar de geschiedenis. Het gebeurt altijd.
Ja, ja, het kan
met
bijna
twee gelijke auto's die dominant zijn. Ja. En gelijke coureurs, redelijk gelijke coureurs. Ja, ja. Het gebeurt altijd.
Ja, en gisteren, het had weinig gescheeld of het was gisteren in mezelf gebeurd. En dan waren ze er echt goed afgegaan met z'n tweeën. Dus ja, het kan ook zomaar op de Hamilton-Rosberg, zeg maar, Barcelona 2016 manier. Ja. Dat zoiets kan ook, hoor. Ja.
Goed, dan gaan we nu alweer door naar de prijsvraag. Jeroen, wat kunnen de luisteraars winnen?
Ja, je kan een kart cadeaubon winnen. Dus bij ons komen karten in. Bij ons is dan Race Planet. Amsterdam, Delft. Twee of eigenlijk vier fantastische banen. Soms aan elkaar gekoppeld. En gas erop. Dus dat is leuk om te winnen.
Ja, dat lijkt me een hele mooie prijs. De vraag van vorige week die luidde: in welke ronde klapten Norris en Verstappen vorig jaar op elkaar in Oostenrijk? Het goede antwoord was ronde 64. En onder de vele goede inzendingen is Max Romein de winnaar geworden. Gefeliciteerd. De prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op. Voor de prijsvraag van deze week zijn we op zoek naar de bocht waarin Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021 in Silverstone van de baan raakten. Daar duwde Lewis Max natuurlijk een klein beetje van de baan af. Maar welke bocht was dat eigenlijk?
Hey, ik weet hem.
Haha, mooi.
Weet je ook het goede antwoord? Mail je antwoord dan naar podcast@formule1.nl. Dat is podcast@formule1.nl. Dan het, toch het meest opvallende bericht op onze website, formule1.nl, van afgelopen week. McLaren die bevestigt dat Brad Pitt in een Formule 1 auto heeft gereden. Volgens mij heb jij de film inmiddels ook gezien, Jeroen. Ja. Kun je als coureur kort een kleine review geven?
Ik vond de film heel goed. Het is natuurlijk fantastisch dat hij in het Formule 1 veld gewoon meedoet. Hij heeft natuurlijk ook echt op Silverstone op de grid gestaan en die opwarmronde gedaan en zo. Het ziet er fantastisch uit. Het verhaal, ja, nou, ik vind het verhaal eigenlijk ook nog wel heel gaaf. Omdat hij begint in Daytona, waar ik zelf altijd race. Dus hij zit een beetje in mijn wereld van de racerij. Dus nee, ik vond hem wel goed. Het is niet helemaal reëel, het verhaal. Maar Albert Kalf zei, Top Gun op wielen. En daar sluit ik me bij aan, maar ik heb er wel van genoten.
En hoe bijzonder is het dan dat hij daadwerkelijk in de Formule 1 auto rijdt in Houston?
Ja, nou, hij was zelf helemaal van slag af natuurlijk. Hij heeft voor die film veel in de Formule 2 auto gereden volgens mij.
Ja, ja.
Nu zat hij in één keer in een Formule 1 auto. En dat gaat nog wel een paar stapjes harder. Je zag hem er bezweet uitkomen. Maar ja, gaaf dat ze hem dat laten doen. En ook daar, ik heb genoten van die film. Ik mocht er een paar keer bij zijn bij de opnames. Want in Daytona, toen was hij daadwerkelijk in Daytona met een team waar ik ook voor gereisd heb aan het rijden. Met Patrick Long, waar ik ook weer mee gereisd heb. Dus ik kon gewoon lekker meekijken hoe ze dat allemaal deden. En fantastisch. Nee, ik heb wel genoten van die film.
Ja, goed om te horen. Tot slot de preview voor de GP van Engeland. Volgend weekend zitten we natuurlijk in Silverstone. Het kan misschien gaan regenen. Op de zaterdag en de zondagmiddag wordt de regen voorspeld. Wat verwachten jullie van de race? Is dat iets waar McLaren gewoon weer met de overwinning ervan doorgaat? Of...
Het hangt wel van dat weer af. Ik heb het ook gezien. En zoals het er nu uitziet, het verandert natuurlijk altijd wel een beetje zoals het weekend dan dichterbij komt. Zoals het er nu uitziet, is het echt gewoon tijdens de kwalificatie, tijdens de race. Dus op zaterdag, bij de belangrijke momenten zeg maar in het weekend, regen. Ja, dat verandert natuurlijk wel veel. Hè? Dat zag je vorig jaar, dat had ook een invloed. Silverstone en regen, ja, dat maakt het extra bijzonder. Het is al bijzonder, het is al een mooi circuit. Maar als dat uitblijft, die regen, denk ik dat we weer gewoon een onderling potje McLaren krijgen, zeg maar, om de zegen. Dus laten we in lieve vrede hopen dat inderdaad wat hemelwater naar beneden komt. Want dan wordt het een stuk leuker voor iedereen.
Jeroen?
Nou, in principe moet het een McLaren 1-2 worden. Dat zou je. Maar ik vind dat ze dat eigenlijk het hele seizoen al hadden moeten zijn. Alleen ze hebben te veel fouten gemaakt. Maar het is wel, ik denk, een Lando Norris. Als je even terugkijkt, je hebt een Button, Hamilton, Nigel Mansell. Al die Engelsen die daar wonnen.
Ja,
dat is wel heel gaaf. Dus ik hoop toch wel. Eigenlijk zou dit wel een mooie zijn voor Lando om te winnen. Dan is het gat ook weer wat kleiner met Piastri.
Ja.
Maar in de regen dan kan alles gebeuren. Dan is Verstappen natuurlijk ook zeker niet kansloos. Ik denk op droog dat het wel weer moeilijk zal gaan worden. Dan zal hij hopelijk voor een podium gaan. En ja, dan kijken. Een Ferrari zat er weer wat dichterbij. Mercedes in één keer weer heel slecht naar Canada, waar het weer heel goed ging. Dus het is wel, het blijft gewoon onvoorspelbaar.
Ja, er zijn ook opties voor Hamilton die natuurlijk, ja, de grote thuisheld is daar. Zeker als het gaat regenen om voor spektakel te zorgen.
Ja, en Hamilton heeft natuurlijk ook daar fantastische regenraces gereden. Dat hij gewoon die wedstrijden wist te winnen. Waar hij echt naar boven kwam drijven dan letterlijk. Dat hij gewoon in de regen echt het verschil maakte. Dus wie weet, misschien met die Ferrari. Ik zie het niet zo snel gebeuren, omdat hij ook niet lekker in zijn vel zit volgens mij in die auto.
Nee.
Want, en dat is wel belangrijk in de regen ook, het vertrouwen dat je moet hebben. Maar ja, wie weet, het zou wel gaaf zijn.
Nou ja, en als het wel een McLaren-dominantie wordt, dan laten we dan wel hopen dat Norris inderdaad wint. Leuk voor het verhaal, maar zeker ook voor de dynamiek in de titelstrijd. Want als het dan een 1-2 wordt steeds, en dat ze met z'n tweeën moeten vechten, dan maar dat het stuivertje wisselen wordt. Dus dan moet je eigenlijk altijd juichen of zijn voor degene die tweede staat, zodat het verschil weer kleiner wordt. Dus ja, als er één van die twee McLaren's uit gaat lopen, ja, dan wordt het helemaal saaie bedoeling. Dus Norris, zou ik zeggen. Hè?
Wil je er gelijk een podiumvoorspelling aan toevoegen?
Ja, ik wou maar zeggen, laat ik die op 1 zetten dan. En Piastri op 2. En ik denk Hamilton op 3.
Jeroen?
Ja, eigenlijk wil ik me daarbij aansluiten. Het is een beetje saai, maar het lijkt me ook mooi als Hamilton voor het thuispubliek nog een keer weer er staat. Het is misschien wel de laatste keer dat hij de kans heeft om op het podium te staan in Silverstone. Dus ja, die zie ik ook graag op het podium. En ik weet niet of het realistisch is. Ik zou eerder zeggen dat Verstappen misschien meer kans maakt. Veel snelle bochten. Ja, het ligt de auto misschien ook niet helemaal. Maar als ze de balans onder controle kunnen krijgen, dan kan Verstappen nog wel eens redelijk dichtbij komen.
Oké. Okay. Nou, laat ik dan zeggen dat de beide McLaren's eraf vliegen. Dan Ferrari op het podium. Lewis Hamilton wint de race.
Zo.
Daarachter McLaren Verstappen. Zo. Bij deze. Ja. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je nou niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en volg ons ook in je favoriete podcast app. Verder lees je het laatste nieuws op Formule 1.nl en de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Ciao.